Ik wil met jullie een tekst gaan lezen, zometeen, uit Romeinen 3, dus die kunnen jullie er vast bij pakken. En dan heb ik nog even een vraag aan jullie. Je hoeft niet je hand op te steken, maar gewoon even voor jezelf. Ben jij rechtvaardig? Dus denk er maar even over na voor jezelf. Ben jij rechtvaardig? Wat is dat dan, rechtvaardig? Nou, dat is wel een hele goeie. Wat is rechtvaardig? Nou, als we het, in onze taal is het wel makkelijker. We zeggen niet zo snel, jij bent rechtvaardig. Maar we kennen wel rechtvaardig doen. Hè? Dus als het niet eerlijk is, dan zeggen we, nou, dat is onrechtvaardig. Dan is niet zoals het bedoeld is. En ik geloof dat in rechtvaardigheid iets heel moois zit. Van dat zo heeft God het oorspronkelijk bedoeld. Recht, dat je recht voor God kan staan. Dat je rein bent, open, eerlijk. Nou, je kunt er van allerlei woorden aan geven, maar ik denk dat daar iets heel moois in zit van hoe God oorspronkelijk ons als mens in al zijn pracht bedoeld heeft. Ben je rechtvaardig? Nou, dan gaan we lezen. Romeinen hoofdstuk 3, een Romeinenbrief. Dat is zo'n mooie brief. En als ik daar een stukje uit wil lezen, dan heb ik de neiging om het stuk al groter en al groter te maken. En op de duur dacht ik, ja, we kunnen ook de hele Romeinenbrief gaan lezen. Maar dat gaan we toch maar niet doen vanmorgen, ook vanwege de tijd. Maar het is gewoon een prachtige brief waarin Paulus allerlei leerstellingen uitlegt. En hij begint ergens, nou, en dan komen we straks bij hoofdstuk 3. En dan gaat hij daarna voorbeelden noemen en dan gaat hij er nog verder op in. Maar wij steken in bij hoofdstuk 3 vers 21... En dan gaan we een heel lang stuk lezen. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. Er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is de God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu in deze tijd zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft. Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven en niet door de wet na te leven. Is God soms alleen de God van de Joden en niet van de heidenen? Zeker, ook die van de heidenen, want er is maar één God. Hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen. Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist. Nou, en dan gaat hij wat voorbeelden noemen in hoofdstuk 4. Wat moeten wij nu zeggen over onze stamvader Abraham? Indien hij als een rechtvaardiger zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God. Want wat zegt de schrift? Abraham vertrouwde op God en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst, maar als een recht. Maar iemand zonder verdiensten, die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. Zo prijst ook David de mens gelukkig, die door God rechtvaardig wordt verklaard, zonder dat hij enige verdiensten heeft. Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt. Gelukkig is de mens wie zonden door de Heer niet telt. Prijzen deze woorden een besneden of een onbesneden mens gelukkig? We zagen al dat Abrahams vertrouwen hem werd toegerekend als een daad van gerechtigheid. Maar wanneer gebeurde dat? Toen hij al besneden was of daarvoor? het laatste, toen hij nog niet besneden was. De besnijdenis ontving hij later als een bezegeling en een teken dat hij als onbesnedene rechtvaardig was, omdat hij op God vertrouwde. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Hij werd eveneens de vader van hen die besneden zijn, althans van hen die zich niet alleen hebben laten besnijden, maar ook onze vader Abraham volgen in het geloof dat hij als onbesnedene bezat. Immers niet door de wet ontvingen Abraham en zijn nageslacht de belofte dat ze de wereld in hun bezit zouden krijgen, maar door de gerechtigheid die het geloof schenkt. Als men op grond van de wet erfgenaam zou zijn, dan zou het geloof geen betekenis, zou het geloof zijn betekenis hebben verloren en de belofte zijn ontkracht. De wet maakt namelijk alleen dat God straft, want zonder wet is er ook geen overtreding. Maar de belofte had alles te maken met vertrouwen, omdat ze een gave van God moest zijn, want alleen zo kon ze voor heel het nageslacht blijven gelden. Niet alleen voor wie de wet heeft, maar ook voor wie op God vertrouwt, zoals Abraham, die de vader van ons allen is. Er staat immers geschreven, ik heb je een vader van vele volken gemaakt. En hij is dit ten overstaande van God op wie hij vertrouwde, die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat, hoewel het eigenlijk niet kon. Bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden zoals hem was beloofd. Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn. En zijn geloof verzwakte niet toen hij, ongeveer 100 jaar oud, besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten. En Sarah niet langer vruchtbaar was. Hij twijfelde niet aan Gods belofte, zijn geloof verloor hij niet. Integendeel, hij werd erin gesterkt en zo bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machten was te doen wat hij had beloofd. En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. En dit is niet alleen voor hem geschreven, maar ook voor ons. Want ook wij zullen als rechtvaardig worden aangenomen, omdat we geloven in hem die Jezus onze Heer uit de dood heeft opgewekt. Hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardigheid. En dan lezen we nog één vers van hoofdstuk 5. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En wat zegt dit nou over dat wij rechtvaardig zijn? Nou, volgens mij hebben jullie het al. Het komt best wel vaak hierin voor, hè, dat we als rechtvaardigen zijn aangenomen op grond van ons geloof. In het eerste stukje, vanaf vers 22. God die schenkt vrijspraak, staat er zo mooi. Nou, waarvan dan? Nou, en een stukje daarvoor, een paar versen daarvoor en in vers 19, daar staat dat de hele wereld schuldig is ten opzichte van God. Dus heel de wereld, en dat andere vers even verder zegt het ook. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Iedereen heeft gezondigd en moet het doen zonder de heerlijkheid van God. Dat is onze schuld. Heel de wereld is schuldig. Maar door wat Jezus heeft gedaan voor ons, zijn wij vrijgesproken. En dat is iets, ja, dat is, ja, ik denk dat de meesten van jullie wel denken van, ja, dat weet ik, dat heb ik al 20, 30, 40, 50, ik weet niet hoe oud jullie allemaal zijn, zoveel jaren in de kerk gehoord. Maar soms kan vertrouwdheid bijna blind maken. Kennen jullie dat? Dat je dan soms al zo vertrouwd bent met iets dat het je bijna niet meer opvalt. En dan ineens, dan is het alsof je het ineens even weer ziet en denkt van, goh, wat is dat toch mooi, wat is dat toch bijzonder. Net als dat ik naar mijn kinderen, ja, mijn kinderen zijn er iedere dag. En dat is soms zo vanzelfsprekend, maar dat je dan ineens even beseft dat het niet zo vanzelfsprekend is. En dan geniet je er weer zo van. En dat vind ik nu, als ik dit dan nu lees, dan kan ik daar opnieuw zo van genieten. Wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dat hij ons verlost heeft en dat hij ons vrijgesproken heeft. En in 2 Korinthe staat ook zo'n hele mooie tekst. Ik lees hem gewoon voor, 2 Korinthe 5 vers 21. Daar staat, God heeft hem die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Dus door wat Jezus heeft gedaan, konden wij rechtvaardig voor God worden. En wat is ons aandeel daar dan in? Jezus is aan het kruis gegaan. En als we dit stuk lezen, dan is het zo mooi dat het er zo staat, door ons geloof, door ons vertrouwen. Zijn we als rechtvaardigen aangenomen. En vers 27 is ook zo mooi. Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Kunnen we onszelf dan nog een schouderklopje geven? Nou, goed gedaan. Nou, eigenlijk niet. Want wij door ons geloof, door ons vertrouwen te stellen op Jezus, worden we rechtvaardig. Niet omdat wij nou zo heel hard gewerkt hebben en heel hard ons best hebben gedaan. Zodat we onszelf een schouderklopje kunnen geven. Nee, God heeft het op zo'n manier gedaan, wat eigenlijk heel wonderlijk is. Op een manier gedaan dat hij alle eer krijgt. Gaat hij dat voorbeeld gebruiken van Abraham? Nou, ik heb een hele preek gehouden over Abraham en over zijn groeiende vertrouwen in God. En dat ga ik nu niet helemaal herhalen. Maar wat ik zo bemoedigend vind, in het Nieuwe Testament wordt Abraham altijd als een held en al bijna perfect afgebeeld. En dan denk ik, help, daar kom ik aan. Maar als ik dan echt naar het leven van Abraham kijk, dan vertrouwde hij ook heel vaak nog op zijn eigen kracht. En zei God dan van, nou, nu heb je op je eigen kracht vertrouwd, bekijk het maar, toedelidoki, ik doe het wel met iemand anders. Nee. God ging continu, toonde die weer zijn genade en ging die met hem verder. En probeerde hij hem weer uit te dagen om niet op zijn eigen kracht, maar op Gods kracht te vertrouwen. En God in al zijn wijsheid had hem een belofte gegeven voor een volk. Nou, wil je een volk, dan moet je toch echt met één zoon beginnen. Dat lijkt me wel handig. En die zoon die kwam maar niet. En God die wachtte tot Abraham 100 was en zijn vrouw 90. Zodat hij de kracht niet meer had en zij niet meer vruchtbaar was. Zodat geen één van beiden kon zeggen van, nou, mijn aandeel was toch wel heel goed. Het was echt alleen Gods aandeel. Vanaf vers 2. Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God, want wat zegt de schrift? Abraham vertrouwde op God en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Iemand die zijn loon verdient, die krijgt het niet als een gunst, maar als een recht. Maar iemand zonder verdiensten, en de meeste vertalingen zeggen hier, iemand die niet werkt, maar die vertrouwt op God, die vertrouwt op degene die hem vrijspreekt, die wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. Dus er is een rechtszaak geweest. Ik was erin en ik was schuldig. Jezus is gekomen. En Jezus heeft de straf op zich genomen. Die heeft gezegd van, als je voor mij kiest, als je ja zegt tegen mij, dan neem ik de straf en dan ga jij vrij uit. En dan krijg jij mijn rechtvaardigheid, dan neem ik jouw zonde. De omwisseling van het kruis. En vanaf dat moment werd ik een rechtvaardig kind van God. En kreeg ik een nieuwe identiteit. En dat is zo wonderlijk. En om dat echt te beseffen, dat wij een rechtvaardig kind van God genoemd worden. Misschien herhaal ik het heel vaak, maar ik vind het gewoon heel belangrijk. Je bent rechtvaardig verklaard vanaf het moment dat je een keuze voor God hebt gemaakt en Jezus' offer aan het kruis hebt geaccepteerd in je leven. Je kunt niets doen om rechtvaardig te worden. Je bent het omdat je je vertrouwen hebt gesteld in Jezus. En die eerste vers zegt ook zo, wij zijn niet worden, wij worden heel misschien, wij zijn aangenomen als rechtvaardige. Oké, nou, de eerste vraag. Ben ik een rechtvaardige? Nou, ja dus. Ja. U bent een rechtvaardig kind van God. U bent een rechtvaardige. En wat betekent dat dan voor mij? Wat houdt het dan in dat ik een rechtvaardige ben? Is het dan belangrijk dat ik weet dat ik een rechtvaardige ben? Ik geloof van wel. Op het moment dat wij, hoe meer ik mij besef dat God tegen mij zegt, jij bent een rechtvaardige, hoe meer dat een uitwerking gaat hebben in mijn leven. Want ik heb heel vaak gedacht dat ik, ik ben wel rechtvaardig aangenomen, maar vandaag ben ik toch wel iets meer rechtvaardig dan gisteren. En dan gaan we opnieuw weer naar onze daden kijken. En op grond van onze daden gaan we dan zeggen, nou, vandaag ben ik wel rechtvaardig, maar gisteren heb ik iets gedaan. Nou, dan ben ik geen rechtvaardiger meer. Maar dat is net als dat je een nieuwe identiteit hebt. Ik geloof nou niet dat het zo is. Op het moment dat jij wedergeboren bent, op het moment dat jij een keuze voor Jezus hebt gemaakt, heb jij een nieuwe identiteit gekregen. Heb je als het ware een nieuwe paspoort gekregen. En daarin staat, jij bent een koningsburger. Je bent een rechtvaardig kind van God. En ja, natuurlijk mogen we allemaal nog inburgeren in dat koninkrijk. Maar onze identiteit, we zijn niet dan de ene dag, nou, net als dat je in Nederland je gaat inburgeren en je krijgt een nieuw paspoort. Nou, vandaag ben ik een Nederlander, maar morgen ken ik het Wilhelmus niet en dan ben ik geen Nederlander meer. Als je die identiteit gekregen hebt, dan ben je het. En zo is het ook bij God. Als je door God als rechtvaardig aangenomen bent, dan ben je het. Dat is onze nieuwe identiteit. En wat ik daarin zo mooi vind, is dat het geen technische handeling was, maar dat het een daad van liefde was. En dat vind ik zo belangrijk om als we hier naar kijken, om steeds zo te beseffen dat dit Gods liefde was. En ook in het stukje staat ook van dat God dit zo heeft gedaan, juist omdat hij rechtvaardig is. En ik vind het zo mooi om te beseffen dat God vraagt niet van mij dat ik perfect ben, maar dat hij perfect mag zijn door mij heen. Want als God van mij zou vragen dat ik perfect ben, dat kan ik niet. Dan zou God iets van mij vragen wat ik niet kan en dat zou dan onrechtvaardig zijn. Want dat kan ik niet. Geen perfect trace, maar perfect grace. Hè? Ik kan niet perfect zijn. Dus als jullie denken dat ik perfect ben, sorry. Echt niet. Verre van dat. Maar ik mag wel een kanaal zijn, omdat ik een rechtvaardig kind van God ben. Hij heeft mij als een rechtvaardig aangenomen. Mag ik zijn perfectie door mijn leven heen laten zien. En ik moet jullie eerlijk zeggen, in de afgelopen jaren is dit besef bij mij wel dieper geworden. En het heeft een aantal dingen wel een beetje veranderd, de manier waarop ik naar dingen kijk. Voorheen was ik wel heel erg gericht op, als ik goed doe, dan ontvang ik het goede. En als ik slecht doe, dan ontvang ik het slechte. En nu ben ik mij veel meer bewust van dat Jezus goed is. En dat hij de vloek op zich genomen heeft. En dat wat ik ook gedaan heb, wat ik ook doe, zijn zegen er voor mij is. En dat ik op zijn kracht mag vertrouwen. Jezus heeft het volbracht en vanuit zijn overwinning mag ik leven. En rechtvaardigheid is dan niet iets waar ik heel hard voor moet werken. Maar rechtvaardigheid is het startpunt waarvanuit ik mag leven. Want ik ben rechtvaardig. Ik ben vaardig om recht te doen. Ik hoef dus niet meer heel hard te knokken om een rechtvaardiger te worden. Ik ben als een rechtvaardige aangenomen. En dat is het startpunt waarvanuit ik mag leven en het goede mag doen. Omdat ik een rechtvaardige ben, ben ik vaardig om recht te doen. En nou wil ik jullie graag even dit verhaal ook een beetje illustreren. Ik hou wel altijd van plaatjes. Ik weet niet of jullie van plaatjes houden. En dan heb ik een baas gevraagd, misschien Dick, volgens mij, sorry, ik heb een andere naam. Ik heb andere namen bedacht, ik moet even spieken. Heb ik een baas van een supermarkt gevraagd. En dat is Dick. En zijn zoon, misschien kan zijn zoon er ook even bij komen. Nou, even een applausje voor deze grote baas. Ja, dat kun je wel zien als je naar Dick kijkt. Hè? Dan kun je wel zien, nou, dat goeie baas, hè? En hij is heel blij met zijn winkel. En de zaken gaan goed. Hij houdt van de mensen, hij houdt van zijn personeel. Hij is lekker bezig, zullen we maar zeggen. En zijn zoon, die staat trouwens op het punt om bij zijn pa het bedrijf in te gaan. Het loopt allemaal voorspoedig. maar er zijn ook wel eens dingetjes. Er is bijvoorbeeld wel veel uit de winkel gestolen. Dat vindt de baas toch wel vervelend. En er zijn een aantal mensen, misschien kunnen die mensen die wat gestolen hebben, kunnen die ook alvast even hier erbij komen. Want dat is natuurlijk wel heel vervelend. En daar heeft hij ook wel verdriet van. Dus de vader en de zoon die zijn met elkaar even in gesprek geweest hierover. Hebben het hierover gehad. En ze hebben samen besloten dat nu de tijd is dat de zoon bij het familiebedrijf. Het familiebedrijf komt en uit liefde voor de toko besluiten vader en zoon dat de zoon voor hun gemaakte kosten zal opdraaien. Maar ze gaan zelfs nog een stapje verder. Deze vier dieven, die worden niet alleen in hun ere hersteld, maar, nou, dat is heel bijzonder, ze mogen ook nog eens gratis boodschappen doen. Ja, wie wil dat nou niet? Hè? Ze mogen gratis boodschappen doen. En bij de kassa, hoeven ze alleen de naam van de zoon maar even te noemen. En dan wordt het op het account van de zoon geschreven. Dus ze zijn dus eigenlijk geen dieven meer. Maar ze zijn ook niet echt klanten. Ze kunnen hun boodschappen niet verdienen, nog betalen. En zelfs als ze stelen, het wordt niet op hun account geschreven. Nou wil ik toch wel eens even van hun horen wat dat met hun gedaan heeft. Even kijken. Wie was Piet? Piet, wat heeft ze met je gedaan?
Nou, ik geloof er niks van. Ik vrij van ben.
Nee?
Nee.
Want hoe voel je je dan?
Nou, ik schaam me diep.
Ja?
Ja.
En nu?
Ja, ik ga gewoon door met stelen.
Oké. En Klaas? Klaas, hoe is het met jou?
Ik heb wel een paar foutjes gemaakt, maar ik heb ook wel heel veel goede dingen gedaan. En daar ben ik eigenlijk best wel trots op.
Oké.
Dus,
En hoe nu verder?
Ik ga iedere dag naar de winkel en dan laat ik mijn karretje vol met koekjes. Het is toch gratis. En dan deel ik die uit aan de mensen. En dan krijg ik heel veel complimentjes en eer van mensen.
Oké. Henk, wat vind jij daarvan?
Nou, dat kan echt niet hoor, zoals zij ermee omgaan. Nee, dat kan niet. Nee, ik vind gewoon, we moeten gewoon allemaal betalen voor wat we in de winkel kopen. Mijn motto is, voor niets gaat de zon op. Ik heb boven mijn deur ook in de allemaal bordjes gebeiteld. Eitje voor een kaweitje voor een kaweitje. En alle waardes naar zijn geld. En ene dienst is de andere waard. Nee, voor niets gaat de zon op.
Oké. En als je dat dan een keer vergeet of zo, dan...
Ja, kijk, ik vraag al iedere keer aan de van dat ik wil betalen voor mijn boodschappen. Ik zeg gewoon zes keer per dag, als ik in die... Ik kom wel vaak in die winkel, maar zes keer per dag vraag ik... Ik wil voor die dingen betalen. En als ik dan een keer vergeet, ook één keer of zo, dan zeg ik gewoon de volgende dag zeven keer... Ik wil betalen voor die dingen. En als ik dan bij de kassa kom, dan zeg ik ook nog, ik wil betalen. Al is het maar voor één ding. Dan heb ik tenminste toch iets betaald.
Oké. En Bart, wat heeft ze met jou gedaan?
Nou, weet je, ik ben gewoon zo ongelooflijk blij wat de baas en zijn zoon gedaan hebben voor mij. Ik denk van, man, daar ben ik zo blij om. En ja, weet je, soms dan denk ik nog wel, dan loop ik in die winkel en denk van, oh, ik mag gewoon ontvangen, ik ontvang iedere dag. En soms denk ik nog van, ah, ik moet toch wat betalen of stelen. En dan denk ik van, ja, voel ik me toch niet helemaal. Maar dan denk ik weer, man, wat hebben jullie voor mij gedaan? En dan gaat dat gewoon weg. Dan mag ik het gewoon ontvangen. Echt zo super.
Oké. En hoe nu verder?
Ja, dat... Dat kan ik eigenlijk niet eens vertellen, weet je dat? Ik kan het wel laten zien.
Geweldig. Dank jullie wel. En met dit stukje wil ik jullie niet laten zien van de ene reactie is goed en de andere reactie is fout. En dat je dan nu weer opnieuw moet schuldig voelen over hoe je je gedraagt. Helemaal niet, maar het hoeft niet meer. We mogen gewoon vrij bij God komen. Dat is zo heerlijk, dat is zo bevrijdend. Hoe meer wij beseffen dat wij door hem vrijgesproken zijn en rechtvaardig zijn, hoe meer we daarnaar gaan leven. En hoe meer ik hierover nadacht, had ik ook best wel wat vragen. En ik kan me best voorstellen dat jullie ook zoiets hebben van, oké, en hoe zit het dan met dat en hoe zit het dan met dat? En ik kan ongetwijfeld niet alle vragen beantwoorden. Maar een aantal vragen die ik zelf had, wil ik gewoon heel kort noemen. Ik heb de tijd niet om er heel uitgebreid op in te gaan. En ik zou ook zeggen, ga er zelf lekker mee aan de slag. Maar een van de vragen, van de week vroeg ook nog iemand tegen mij, als ik dit dan accepteer, word ik dan niet heel arrogant? Een hele goede vraag. Word ik dan niet arrogant? En ik dacht over na en dacht, nee, juist niet. Want hoe meer ik besef wat Jezus voor mij gedaan heeft, terwijl ik het niet had verdiend, des te nederiger word ik. En ik wil nog een tekst met jullie lezen. Ook in Romeinen 5. En dan vanaf vers 6 tot 11. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Dus Jezus is voor ons gestorven op het moment dat wij nog schuldig waren. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Nou, laat staan dat hij het dan voor mij heeft gedaan. Maar God bewees ons zijn liefde. Dit is ook zo. Hij bewees ons zijn liefde. Hij bewees ons zijn liefde. Doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog steeds Gods vijanden waren, al met hem verzoend door de dood van zijn zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen, danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend. Word ik daar nou arrogant van? Nee. Want ik besef mij, ik word ook niet zelf verzekerd, maar Jezus verzekerd. Jezus is de enige waar ik op kan staan en waar ik op kan bouwen. Er is niets meer vanuit mijn eigen kracht. Maar des te krachtiger misschien dan ooit. Want wie is er nou krachtiger dan Jezus? Betekent dit dan dat het een vrijbriefje is voor zonde? Ook zo'n leuke vraag. Nou, in de eerste plaats, mensen hebben geen vrijbriefje nodig om te zondigen, want ze zondigen toch wel. Maar ook dit geloof ik dat het niet zo is, dat het niet zo werkt. Petra had het voor 2 weken terug zo mooi. Als je het niet gehoord hebt, moet je echt terugluisteren over hoe ons geweten gereinigd wordt en dat wij niet langer door een schuldig geweten geleid worden. En maar door een gereinigd geweten. Nou, dat legt ze prachtig uit. Kan ik niet eens zo mooi navertellen. Dus dan moet je dan echt terugluisteren. Maar rechtvaardiging is geen vrijbriefje voor de zonde. Maar het zet je juist vrij van zonde. Want waarom zondige mensen? Nou, als ik naar mij kijk, dan als ik me rot voel, als je depressief bent of als je je schuldig voelt, dan word je er alleen nog maar meer in ingetrokken, als het ware. En als ik mij dan besef van, homo, wacht even. Jezus heeft mij vrijgesproken van, dit hoef ik helemaal niet meer. Ik heb hier helemaal geen behoefte meer aan. Dan verandert jouw leven omdat je beseft dat je gerechtvaardigd bent door Jezus. En 1 Johannes die zegt er ook hele mooie dingen over. Ik vond een heel mooi stukje van, ik ga het niet helemaal lezen, maar je zou bijna kunnen zeggen, aan de vrucht herken je de boom. En als je rechtvaardig leeft, als je iemand ziet die rechtvaardig leeft, dan heb je een rechtvaardige. Zie je iemand die in zonde leeft, dan heb je een zondaar. Maar ik geloof daarin dat het juist niet is dat je rechtvaardig wordt omdat je rechtvaardigingen dingen doet, of een zondaar wordt omdat je zonde doet. Want er staat in hetzelfde stukje dat degene die uit God geboren is, kan niet zondigen. Nou, dat is nogal wat. Dat past niet bij onze nieuwe identiteit. Hoe meer wij gaan beseffen dat wij rechtvaardige kinderen van God zijn, dat is het startpunt. Want wij zijn rechtvaardig, vaardig om recht te doen. Wij zijn gereinigd, vrijgezet door de Zoon. Hij heeft daar zo'n kostbare prijs voor betaald, dat je dan gewoon niet anders wil dan het goede doen. Alleen je bent niet meer zo, tenminste, ik merk dat ik steeds minder gericht ben op wat ik doe. En steeds meer volraak van wat Jezus heeft gedaan. En dat dat zijn uitwerking mag hebben in mijn leven. Oké, en als ik dit dan accepteer, betekent het dan dat ik passief word? Van nou ja, Jezus heeft toch alles al gedaan, dus nou ja, dan hoef ik niks meer te doen. Ook hierbij denk ik juist niet. En aan de andere kant ook weer wel. Want wat ik net zei, ik ben er niet meer zo op gericht wat ik doe, maar meer op wat Jezus voor mij heeft gedaan. Passiviteit, nou wel een passievolle tijd. Het is wat minder ik, maar zoveel te meer Jezus. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar Jezus wil heel graag actief zijn door mij heen. Heel graag. Dus ja, heel actief dus. Maar niet meer zo vanuit eigen kracht en veel meer vanuit zijn kracht. Ik vind Paulus ook zo'n prachtig stukje dat hij in Galaten heel radicaal zegt, Galaten 2. Dan zegt hij, ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet, want als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, dan zou Christus voor niks gestorven zijn. Dus hij heeft het hier over wat Gods genade in zijn leven gedaan heeft. Maar hij zegt, nou, mijn leven is Jezus. En heeft het dan, wat een beetje gekoppeld aan die vorige vraag, heeft het dan ook nog nut dat ik dingen doe? Natuurlijk heeft het nut dat ik dingen doe. Alleen de bron is veranderd. De bron waarvan uit. En ik zeg het nu misschien een beetje zwart-wit, alsof ik dit allemaal al beheers en dat ik al helemaal hierin volmaakt ben geworden. Ik ben ook echt maar werk in uitvoering. Maar ik merk hoe meer ik mij besef dat ik door Jezus ben, door zijn dood, door God ben aangenomen als zijn rechtvaardig kind. Dan zet me dat gewoon zoveel vrij. Ik ben door, ik weet niet of jullie die kennen, hè, die 7 stappen van bevrijding en alles. Ik heb die dingen allemaal meegemaakt. Hartstikke goed. Niks mis mee. Ik heb het ook niet over goed en kwaad. Maar in de laatste jaar voel ik mij vrijer dan ooit. Nog zo'n leuke vraag. Ik wil dit ook. Maar hoe doe ik dat dan? Nou, die vraag alleen al is heel leuk. Want dat toont iets van hoe graag wij iets willen doen om iets te kunnen ontvangen. Maar ik geloof dat dit echt iets is wat God doet in ons leven. Dat hij ons denken vernieuwt. En dat wij ons gewoon even mogen openstellen. Dat hij dat gaat doen door ons heen. En wat ik zo mooi vind in dit stukje van wat we zo net even zagen. De Gods liefde gaat iedere keer voor mij dan weer een stukje dieper. En denk ik, man, Heer, dat u dit voor mij gedaan heeft. Dat ik iedere dag gewoon mag ontvangen van u. Dat ik uw naam mag aanroepen. En dat ik dan gewoon mag ontvangen van u. Wat geweldig. En dan gaat de Bijbel zelfs in de beeldspraak nog iets verder. Dat hij zegt van dat we zijn erfgenaam zijn geworden. Dat is, vind ik, mindblowing. Dat ik denk van dat heb ik helemaal niet verdiend. Nee, dat heb je ook niet verdiend. Kun je ook niet verdienen. Je kunt het ontvangen. Waarom is het dan belangrijk dat je weet dat je rechtvaardig bent? Omdat ik geloof dat de vijand ons ervan probeert te overtuigen dat we het niet zijn. De grote aanklager, die wil jou beroven van die nieuwe identiteit. En die wil jou continu die rechtszaal weer inslepen. En jou aanklagen. Maar wij zijn vrijgesproken door Jezus. En ik geloof dat de vijand religie kan gebruiken als een systeem waarmee we balans proberen te brengen tussen goed en kwaad, de goede werken, tradities en offers. En dan, nou, als we dan maar, oké, nou, ik heb dan wel gezondigd, maar ik heb ook een half uur gebeden. Nou, dan ben ik wel weer in balans met God. En dat we gewoon, als we dingen hebben, gewoon bij Jezus mogen komen. En dat zoals in 1 Johannes ook staat, als we, dat staat zo mooi, als ons eigen hart ons nog aanklaagt, God is groter dan ons hart. Zelfs als je eigen hart je nog aanklaagt, God is groter dan ons hart. En dat wij vol vrijmoedigheid Gods troon mogen benaderen, omdat, om de liefde. Dat stukje is zo mooi. Want als we dan nog angst in ons zouden hebben, angst veronderstelt straf. En dat hoeft niet meer, want we mogen vrij bij Jezus komen. We hoeven niet bang te zijn voor straf. We mogen gewoon in relatie met hem leven. Rechtvaardig zijn. En daarvanuit goede dingen doen vanuit die nieuwe identiteit die we hebben in hem. Weet je, religie geeft je vreugde als je goed doet. Maar Jezus geeft vreugde. En het is de kracht waaruit wij putten. Religie die zegt, doe je goed, dan ontvang je zegen. Doe je slecht, dan ontvang je geen zegen. En Jezus heeft gezegd, ik neem het slechte en jij ontvangt het goede. Religie zegt, we zijn er steeds bijna, maar nooit helemaal. Net als dat liedje, we zijn er bijna. Maar je bent er nooit helemaal. We moeten altijd nog iets meer bidden, iets meer doen. En Jezus zegt, ik heb alles volbracht. Religie zegt, doe jij je best, dan doet God de rest. En ik heb hier zo lang in geloofd. Dat als ik maar heel hard mijn best zou doen, dat God de rest zou doen. Maar Jezus zegt, ik heb alles volbracht. En vanuit die kracht mag jij leven en dan mag jij het goede doen. Omdat ik alles heb volbracht. Religie zegt doen en Jezus zegt gedaan. Religie zegt word, want anders. En Jezus zegt, omdat ik ben wie ik ben, mag jij zijn. Wauw. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel dat u het volbracht hebt, Jezus. Dat u ons vrijgesproken heeft, Jezus. Dat wij rechtvaardige kinderen van u zijn. En dat dat ons uitgangspunt mag zijn voor ons leven. En Heilige Geest, ik bid dat u op dit moment ons denken vernieuwt, ons leven aanraakt. Dat dit zoveel meer, dat we hier, dit besef mag groeien. Dat we niet geleid worden door schuld, maar dat we geleid worden door uw Heilige Geest. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Jezus. Voor uw liefde. Dat u als een lam geslacht bent, zodat wij vrij uitgaan. Heer, dat raakt mij zo diep, iedere keer opnieuw. U bent de rots waarop wij bouwen. Het draait om u, Jezus. Het draait om u, Jezus.